Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen de Psalm 53, daarvan de versen 2 en 3. 53ste Psalm, de versen 2 en 3. God, die het recht met kracht verdedigt, sloeg van 's hemels troon zijn ogen naar beneden. Op Adams kroost doorzocht hun hart en zeden. Hij zag of zich geen mens verstandig droeg en naar hem vroeg. Hij zocht alom, maar ach, hij vond er geen. Psalm 53, het tweede en het derde vers. Och, daalde het heil uit Sion spoedig neer. Dat gemeente is het begin van het zesde vers. En dat zingen wij nadat we geluisterd hebben naar de woorden van Gods heilige wet. We luisteren dus naar Gods heilige wet en zingen daarna het laatste vers van Psalm 53.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
We lezen nu, gemeente, het heilig woord van de Heere, en wel uit de profetieën van Ezechiël, vandaag opnieuw. Wij lezen het 18e hoofdstuk. De schriftlezing wordt gevormd door de inhoud van Ezechiël 18.
Verder geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende: wat is u lieden dat gij dit spreekwoord gebruikt van het land Israël, zeggende: de vaders hebben onrijpe druiven gegeten, en de tanden der kinderen zijn stomp geworden. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo het u lieden meer gebeuren zal, dit spreekwoord in Israël te gebruiken. Zie, alle zielen zijn mijne, gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons zijn mijne. De ziel die zondigt, die zal sterven. Wanneer nu iemand rechtvaardig is en doet recht en gerechtigheid, niet eet op de bergen en zijn ogen niet opheft tot de drekgoden van het huis Israëls, nog de huisvrouw zijns naasten verontreinigt, nog tot de afgezonderde vrouw nadert, en niemand verdrukt, de schuldenaar zijn pand wedergeeft, geen roof rooft, de hongerige zijn brood geeft en de naakte met kleding bedekt, niet geeft op woeker, nog overwinst neemt, zijn hand van onrecht afkeert, waarachtig recht tussen de een en de ander oefent, in mijn inzettingen wandelt en mijn rechten onderhoudt om trouwelijk te handelen. Die rechtvaardige zal gewisselijk leven, spreekt de Heere Heere. Heeft hij nu een zoon gewonnen, die een inbreker is, die bloed vergiet, die zijn broeder doet een van deze dingen, en die al die dingen niet doet, maar eet ook op de bergen en verontreinigt de huisvrouw zijns naasten, verdrukt de ellendige en de nooddruftige, rooft veel roof, geeft het pand niet weder, en heft zijn ogen op tot de drekgoden, doet gruwel, geeft op woeker en neemt overwinst, zou die leven? Hij zal niet leven. Al die gruwelen heeft hij gedaan. Hij zal voorzeker gedood worden. Zijn bloed zal op hem zijn. Zie nu, heeft hij een zoon gewonnen die al de zonden zijns vaders die hij doet aanziet en toeziet dat hij dergelijke niet doet, niet eet op de bergen, nog zijn ogen opheft tot de drekgoden van het huis Israëls, de huisvrouw zijns naasten niet verontreinigt en niemand verdrukt, het pand niet behoudt en geen roof rooft, zijn brood de hongerige geeft en de naakte met kleding bedekt, zijn hand van de ellendige afhoudt, geen woeker nog overwinst neemt, mijn rechten doet en in mijn inzettingen wandelt, die zal niet sterven om de ongerechtigheid zijns vaders. Hij zal gewisselijk leven. Zijn vader, terwijl hij met onderdrukking onderdrukt heeft, des broeders goed geroofd heeft en gedaan wat heeft wat niet goed was in het midden zijner volken, zie daar, hij zal sterven in zijn ongerechtigheid. Maar gij lieden zegt waarom? Draagt de zoon niet de ongerechtigheid des vaders? Immers zal de zoon die recht en gerechtigheid gedaan heeft en al mijn inzettingen onderhouden en die gedaan heeft gewisselijk leven. De ziel die zondigt, die zal sterven. De zoon zal niet dragen de ongerechtigheid des vaders. En de vader zal niet dragen de ongerechtigheid des zoons. De gerechtigheid des rechtvaardigen zal op hem zijn. En de goddeloosheid des goddelozen zal op hem zijn. Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft, en al mijn inzettingen onderhoudt en doet recht en gerechtigheid, hij zal gewisselijk leven. Hij zal niet sterven. Al zijn overtredingen die hij gedaan heeft, zullen hem niet gedacht worden. In zijn gerechtigheid die hij gedaan heeft, zal hij leven. Zou ik enigszins lust hebben aan de dood des goddelozen? Spreekt de Heere, Heere, is het niet, als hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij leven? Maar als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, doende naar al de gruwelen die de goddeloze doet, zou die leven? Al zijn gerechtigheden die hij gedaan heeft, zullen niet gedacht worden. In zijn overtreding waardoor hij overtreden heeft, en in zijn zonde die hij gezondigd heeft, in die zal hij sterven. Nog zegt gij lieden, de weg des Heren is niet recht. Hoort nu, o huis Israëls, is mijn weg niet recht? Zijn niet uw wegen onrecht? Als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet en sterft in dezelfde, hij zal in zijn onrecht dat hij gedaan heeft sterven. Maar als de goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid die hij gedaan heeft en doet recht en gerechtigheid, die zal zijn ziel in het leven behouden. Terwijl hij toeziet en zich bekeert van al zijn overtredingen die hij gedaan heeft, hij zal gewisselijk leven, hij zal niet sterven. Evenwel, zegt het huis Israëls, de weg des Heren is niet recht. Zouden mijn wegen, o huis Israëls, niet recht zijn? Zijn niet uw wegen onrecht? Daarom zal ik u richten, o huis Israëls. Een ieder naar zijn wegen, spreekt de Heere, Heere. Keert weder en bekeert u van al uw overtredingen. Zo zal de ongerechtigheid u niet tot een aanstoot worden. Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor gij overtreden hebt. En maakt u een nieuw hart en een nieuwe geest. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Want ik heb geen lust aan de dood des stervenden, spreekt de Heere, Heere. Daarom bekeert u en leeft. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij zoeken het heilige aangezicht van de Heere en wij vragen hem om zijn onmisbare zegen. In onze voorbeden, gemeente, gedenken we de bijna 6-jarige Timon Bouwmeester, het jongste kind van broeder en zuster Bouwmeester. Deze week moest hij in het ziekenhuis worden opgenomen en daar is na enig onderzoek geconstateerd dat hij aan een ernstige ziekte leidt. Er is leukemie bij hem geconstateerd. Behandelingen zijn inmiddels begonnen. En we dragen de kleine jongen en degene die om hem heen staan en de Heere op. Wij bidden ook voor Jesse de Fokkert, die een aantal lichamelijke klachten heeft, die het moeilijk heeft. En verder bidden we voor onze zuster Van Roon, die in deze aanstaande week een behandeling moet ondergaan. Wij bidden de Heere om zijn zegen. Laat ons bidden. Als we ons Heere vanmorgen afzonderen en tot u in het gebed komen, dan klinken de dingen die we in de enkele minuten dat deze dienst inmiddels is aangevangen in onze oren door. Zeer ernstige dingen. Allereerst al Heere de psalmen die we gezongen hebben. Die zo diep ernstige psalm 53. Waarin we de woorden van u op de lippen genomen hebben. Dat u, o Heere, hebt omgezien in deze wereld. Met uw ogen die alles zien. Uw ogen waaraan niets zich kan onttrekken. U die geconstateerd hebt, zo zongen we het uit psalm 53 en ook in psalm 14 is hetzelfde woord opgenomen. En de apostel Paulus, hij noemt dezelfde dingen in zijn brief aan de Romeinen, namelijk dat er in deze wereld niemand is die goed doet, ook niet tot één toe. En we hebben het met de dichter gezongen, Heere, de aangrijpende klacht die ten hemel steeg. Och, daalde het heil uit Sion spoedig neer. Och, Heere, scheur de hemelen en wilt u neerdalen tot ons. Wilt u betonen, Heere, dat u aan ontferming gedenkt. Zo hebben we het gezongen, Heere. En daarin een belijdenis afgelegd, ook nadat we de woorden van de heilige wet gehoord hebben, een belijdenis aangaande ons eigen leven, dat het alleen van genade, o Heere, komen moet, en dat u tot ons neerdalen moet, en dat we het nodig hebben, Heere, dat u zich over ons verloren leven ontfermt. En we hebben de woorden van de schrift gelezen. In dat aangrijpende hoofdstuk, hoofdstuk 18 uit het profetenboek van Ezechiël, waarin het volk meende, Heere, dat het u kon aanklagen, omdat uw wegen niet recht zijn, omdat uw wegen anders gingen dan ze zelf hadden gedacht, maar ze zagen niet dat ze het over zichzelf hadden heen gehaald, en dat het een oordeel was, Heere, waarvoor u al zo dikwijls had gewaarschuwd door de mond van de profeten, van Jeremia en van Ezechiël en van vele anderen. Maar ze gingen voort. En toen was uw weg niet recht. We mogen vanmorgen luisteren naar dat gedeelte, Heere. Naar de woorden van de profeet in dit diepe hoofdstuk, waarin het gaat over zonde en afkerigheid. maar ook over bekering en genade en over dat wat in uw hart leeft, Heere, dat u niet wilt dat een zondaar, dat een goddeloze sterft, maar dat dat u behaagt, dat hij zich bekeert en dat hij leeft. Daarom bekeert u toch tot mij, o huis van Israël. En nu hebben we zojuist de naam van de kleine Timon genoemd. Die jongen, nog geen 6 jaar oud, die inmiddels in het Sophia kinderziekenhuis is opgenomen. En al heel snel kwamen de zware berichten. Wat wel, toch al wel gevreesd werd. Maar toch, ach Heere, om het te horen. Door de ouders, de broers en zussen. En door Timon zelf. Heere, ach, wat zullen we zeggen? We komen er maar mee tot u toe. Want waarheen zouden we anders gaan, Heere, dan tot u? Ja, dan moeten we allereerst erkennen, Heere, dat het uw weg is met het leven van deze kleine jongen. Dat het, o Heere, niet buiten uw voorzienigheid omgaat. En dat u, o Heere, degene bent in wiens leiding met ons leven niet alleen gezondheid, maar ook ziekte begrepen is in het leven van ouderen. Maar we zien vandaag ook in het leven van een jongen. O Heere, maar u bent toch de Almachtige. U bent toch die God, Heere, die kunt slaan, maar die ook genezen kunt. U bent toch die Heere die dit alles doet en daardoor spreekt, maar die ook genezing schenken kunt. Wij moeten zeggen, Heere, wij als gemeente, met onze broeder en zuster bouwmeester en hun kinderen, we verdienen het niet. Als u het zou moeten doen om ons, dan zou het niet kunnen. Maar nu bidden we, Heere, om ontferming. Nu vragen we om de betoning van uw goedheid. Nu pleiten we op genade en ontferming. En nu bidden we, Heere, denk nog aan Timon. Wilt u geven dat de behandeling die gegeven wordt en die zich uitstrekken zal, als u het geven zal over een hele lange periode, een weg die moeilijk zal zijn en die allerlei andere dingen met zich mee zal brengen, voor Timon heel moeilijk en voor zijn ouders evenzeer, of u die weg zegenen wilt en of u uw goddelijke zegen eraan verbinden wilt, Heere. Maar dan bidden we tegelijkertijd, laat er onder ons gebed zijn. Laat er dringend gebed mogen zijn. Wilt u het geven, Heere, dat deze jongen op ons hart zal liggen? En zo wilt u horen op de smeekbeden van mensen die erkennen dat ze het niet verdienen. Schenk ons dan wat u alleen geven kunt. We bidden, Heere, of u in deze weg meekomen wilt. En of u de sprake voor dit gezin, maar Heere ook voor de gemeente, of u die sprake op ons hart wil leggen. Het is toch een waarschuwing. Het is toch een betuiging ook aan onze jonge mensen. Aan de kinderen, aan de jongens en meisjes. Dat ons leven niet vanzelfsprekend is. Maar dat we midden in het leven door de dood omvangen zijn. O Heere, wij bidden. Wij bidden om uw genade. En we pleiten op uw naam. Die wonderlijk is. We bidden dat ook voor Jessie. Wilt u ook met haar zijn? Het is ook best moeilijk in haar leven. Gedenk haar. Geef dat ze de weg van het gebed weet. En gaat. En al de dingen die haar hart bezetten bij u brengen zal. En wilt u haar weg dan zo maken dat zij met haar ouders zich over uw leiding en uw ontferming verwonderen zullen. Wilt u ook met onze zuster Van Roon zijn, die een behandeling moet ondergaan? U weet alles. We bidden of u de dingen goed wilt maken en de behandeling tot profijt wilt laten leiden. En laat ook zo in deze weg verwondering mogen zijn over uw goedheid en uw trouw. Heren, zo leggen we alle dingen bij u neer. We bidden of u, die ons leven kent, ons ondersteunen en leiden wilt. Als er wellicht rouw in ons hart is, vandaag of deze dagen, als we terugdenken Als we de pijn voelen, almachtige God, wilt u zich ontfermen en troosten zoals u alleen dat kunt en wilt. En laat het woord, het aangrijpende woord van vanmorgen, laat het ons hart mogen raken, Heere. Zo vragen we om uw zegen en uw gunst. Gedenk ons, ons allen, in uw trouw, hier in de kerk en bij de kerktelefoon. Om Jezus wil. Amen. Wij zullen nu zingen gaan uit Psalm 89, de versen 13 en 14. Psalm 89, het 13e vers. En daarna ook het 14e vers. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlers staat. Het 13e en ook het 14e vers van Psalm 89. Er is nu een collecte voor de eredienst. Er is ook een collecte voor de renovatie en het onderhoud van kerk en pastorie. En straks na de preek is er een collecte voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, ik bedien u het woord van de Heere uit dit hoofdstuk Ezechiël 18, dit diepe hoofdstuk. De tekst vindt u in de twee laatste versen. Ezechiël 18, de versen 31 en 32, als toespitsing van de inhoud van het hele hoofdstuk. Daar moet Ezechiël, en daar mag Ezechiël, namens de Heere tot het volk deze woorden verkondigen. Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor gij overtreden hebt. En maakt u een nieuw hart en een nieuwe geest. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Want ik heb geen lust aan de dood van de stervende, spreekt de Heere, Heere. Daarom bekeert u en leeft. Tot zover. Geliefde gemeente, de mensen van Juda en de inwoners van Jeruzalem, die hebben er wat op gevonden, jongens en meisjes. Ja, nu weten ze het. Ze zien wel dat het niet goed gaat. Ja, een jaar of 5 of 7 geleden is er al heel wat gebeurd. Toen waren de legers van Nebukadnezar gekomen tot voor, ja zelfs binnen de muren van Jeruzalem. En hadden ze een groot aantal van de bevolking, zelfs de meest aanzienlijken en de priesters, meegenomen. Maar achteraf bezien was het eigenlijk nog met een sisser afgelopen. Want ze waren vertrokken. En stad en tempel waren intact gebleven. Maar de geruchten zijn er dat ze er opnieuw aankomen. En ze voelen het wel met elkaar. Het gaat niet goed. En nu hebben ze de verklaring. En de een heeft het verzonnen en vertelt het door. En het is als een lopend vuur dat door de straten en door de huizen van Jeruzalem gaat. En de een vertelt het aan de ander. En het wordt tot een spreekwoord. De vaderen. Ja, natuurlijk. De vaderen. Die hebben onrijpe druiven gegeten. En daarom zijn de tanden van de kinderen stomp. Of beter, stroef geworden. Het komt door de vaderen. Dat is de verklaring, zo zeggen ze. En de een bevestigt het, de ander. En zo wordt dat de algemene opinie. Gemeente, in onze dagen weten we ook wel wat de algemene opinie is. Daar wordt vrijwel elke dag onderzoek naar gedaan. En peilingen worden getrokken en conclusies. De algemene opinie, dat was de doorsnee gedachte in Israël. Ja, maar dat is wel oud. Want Adam had het ooit gezegd tot de Heere, de vrouw die u mij gegeven hebt. En Juda en Jeruzalem, ze zeggen het, ons voorgeslacht, onze vaderen, die hebben gezondigd. En wij moeten de bittere vruchten ervan plukken. Zij hebben druiven gegeten en onze tanden zijn stroef geworden. Zij hebben ooit een verbond met Egypte geworden. En dat heeft tot toorn gewekt daar in Babel. Zodat de legers van Nebukadnezar deze kant opkwamen. En zij hebben de afgoden geïntroduceerd. En zij hebben ons allerlei ongerechtigheid geleerd. Het komt van hen, die vaderen. Zij hebben ons op het verkeerde spoor gezet. Maar ondertussen, ja, we begrijpen het wel. Ondertussen vegen ze hun eigen straatje schoon. En ze verontschuldigen ze zich. Zij gaan er zonder schuld tussenuit. Wel gemeente, zo begint Ezechiël 18. Maar de Heere neemt het niet. En de Heere zendt zijn dienstknecht Ezechiël. En hij moet een tegenwoord spreken. Mensenkind, ga tot het huis van Israël en zeg, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. Gij zult dit spreekwoord in Israël niet meer gebruiken. Want het is anders. De ziel die zondigt, Die zal sterven. En ieder zal niet gestraft worden om de ongerechtigheid van zijn voorgeslacht. Maar een ieder zal de vruchten dragen, plukken. En zal de straf dragen om zijn eigen ongerechtigheid. Oh jawel, jawel, het kan best dat het voorgeslacht u op het verkeerde spoor gebracht heeft. En daar zal dat voorgeslacht wel de straffen voor ontvangen of ontvangen hebben. Maar u gaat op dat spoor verder wel bewust en moedwillig. En u bent verantwoordelijk voor uw eigen zonde. Deze goddeloze redenering gaat in het geheel niet op. En dan moet Ezechiël een andere boodschap brengen. En hij mag het vertolken. En dat gaat niet over de vaderen, maar dat gaat over degenen tegenover wie de profeet staat. Bekeert u. Bekeert u, o huis van Israël. Want waarom zoudt ge sterven? Dat, gemeente, dat is de prediking van Ezechiël. En dat is vanmorgen de prediking tot ons. De prediking aangaande bekering. En dan gaat het om drie dingen. Het is eigenlijk één ding, maar in drie elementen valt het uiteen. Allereerst de levensnoodzaak van bekering. Vervolgens de scherpe eis van bekering. En vervolgens een bewogen pleidooi om bekering. Ezechiëls prediking van de bekering. De levensnoodzaak van bekering. De scherpe eis tot en het bewogen pleidooi om bekering. Geliefden, de Heere gaat met de redenering van het volk dus niet mee. Hij wijst het pertinent af. Maar de Heere stelt er wat anders tegenover. En u zou, ik wil u dat allemaal best eens aanbevelen. U zou dat Ezechiël 18... thuis nog eens een keer alleen of samen, als u samen bent of met uw gezin, nog eens heel aandachtig moeten lezen. En dan kun je een aantal dingen, een aantal elementen onderscheiden in dat hoofdstuk. En hoe dringend het appel ook is, en hoe vlijmscherp de beschuldiging, Ezechiël is toch een profeet en het is hem door de Heere ingegeven, die zijn woorden met zorg kiest. Want eigenlijk, als je het leest, gemeente, wat de vorm betreft, is het bijna literatuur. Er zit een structuur in dit Ezechiël 18, waarvan we zeggen, de Heere heeft de allerbeste vorm uitgekozen om het meest noodzakelijke aan het hart van het volk te leggen. Ik zal het u proberen aan te wijzen. Allereerst in de versen 5 tot en met 9, dan spreekt de Heere over een man die rechtvaardig is. En dan zegt de Heere, die man, wiens leven laat zien dat hij een rechtvaardige is, hij buigt zich niet voor de afgoden, hij verdrukt niemand, hij geeft zijn pand terug, de hongerige geeft hij brood, hij geeft zijn geld niet op woeker, hij wandelt in mijn inzettingen, enzovoort, enzovoort. Hij doet zien dat hij mij vreest. Die man, wel, die zal leven. Want hij leeft uit een beginsel dat ik in zijn hart gelegd heb. Maar dan de versen 10 tot en met 13. Dan ontvangt die man een zoon. Nou, en met hem is het heel anders. Dat is een inbreker. En een echtbreker. En een verdrukker van de ellendigen. En van hem, zegt de Heere, hij zal niet leven. Hij zal zeker gedood worden. Zijn bloed zal op hem zijn. Hij zal persoonlijk verantwoordelijk gesteld worden. En de rechtvaardigheid van zijn vader zal hem niet helpen. En dan de versen 14 tot en met 17. Want die zoon, die krijgt op zijn beurt ook weer een zoon. Dus een kleinzoon van die eerste man. En wat is er van die kleinzoon te zeggen? Wel, hij volgt het spoor van zijn vader, van zijn goddeloze vader niet. Al die zonden van zijn vader, hij blijft er ver vandaan. En dan zegt de Heere, die man, die zal niet sterven om de ongerechtigheid van zijn vader. Hij zal gewis leven. En dan trekt Ezechiël de conclusie in vers 20. De ziel die zondigt, die zal sterven. De Heere zal een ieder vergelden om zijn eigen werk. Dat is de boodschap. Een mens zal niet geoordeeld worden naar wat zijn ouders en zijn grootouders doen. Maar geliefde gemeente, we zullen ooit persoonlijk voor de rechterstoel van de heilige God staan. En we zullen geoordeeld worden naar wat er in ons leven gebeurd is. En dat is naar twee kanten. Je kunt je niet beroemen op je godzalige opa of je godvrezende moeder. Dat is een voorrecht. Maar daar kun je jezelf niet op beroemen. En daartegenover, je kunt je ook niet verontschuldigen met de goddeloosheid van je vader of je voorgeslacht. Ieder is persoonlijk verantwoordelijk. Wel nou gemeente, dat is de eerste boodschap van morgen. Daar sluit eigenlijk het eerste gedeelte van Ezechiël mee af. De Heere stelt ons ieder persoonlijk in dit 18e hoofdstuk. En wat er van buiten in je leven gebeurt, geeft weer hoe het er van binnen omziet. We zullen allemaal, Luther heeft ooit gezegd, coram Deo gesteld worden. Dat betekent voor het aangezicht van de heilige God. Nou, dat is het eerste gedeelte van Ezechiël 18. En dan gaat het verder. En dan gaat de profeet er eigenlijk, gaat hij min of meer hetzelfde zeggen, maar hij voegt er een element aan toe. En hij zegt het bondiger, toegespitster nog. Het is als het ware in Ezechiël 18 een soort trechtervorm. Dan de versen 21 tot 23. Stel, daar is nou zo'n goddeloze. Zo'n mens die doet zien dat hij om God niet geeft en dat het gebod van de Heere hem ook niet raakt. Maar dan gebeurt er wat in het leven van die goddeloze. Hij bekeert zich van zijn zonden. Gemeente, dat blijkt dus mogelijk. Zit u erover in? Over uzelf misschien? Of over een ander die u naast staat? Een goddeloos leven leidt. Hier staat, dat is dus mogelijk. Dat is licht in de duisternis. Hij bekeert zich van zijn zonde. Zijn leven wordt anders. Het wordt van binnen anders. En daarom ook van buiten. Hij laat zijn goddeloosheid achter zich. En hij zoekt de Heere. En wat zal er nu met zo iemand gebeuren? Wel, zeiden de Joden in de dagen van Ezechiël. En nog, wel, zeiden ze, dan zal de Heere het op de weegschaal leggen. De goede dingen op de ene schaal en de kwade dingen op de andere schaal. Maar stel nou dat iemand 45 jaar goddeloos geweest is en 3 jaar is hij een rechtvaardige geweest. Oh, dan zal die goddeloosheid doortillen, dan zal dat het gewicht geven. Wel, zeiden de Joden, dan zal de schaal doorslaan naar de goddeloosheid en dan zal die sterven. De Heere zegt, nee, zo niet. Vers 22, wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden en al zijn overtredingen die hij gedaan heeft, die zal die achter zich laten, ze zullen hem niet meer worden toegerekend. In de gerechtigheid, in de vreze des Heeren waarin hij ten laatste geleefd heeft, zo zal hij sterven, hij zal leven. De Heere zal zijn goddeloosheid niet meer gedenken, hoe zwaar, hoe lang hij ook de wetten van de Heere schond, de Heere straft hem naar zijn zonden niet. De Heere zegt, en dan spitst de Heere het toe, met dat zo bewogen woord, de Heere zegt, wie denk je nou dat ik ben? De Heere zegt, ken je me wel, o volk van Juda, inwoners van Jeruzalem? Gemeente, kennen wij de Heere wel? Weten wij wel wie de Heere is? De Heere zegt, zal ik het eens zeggen wie ik ben? De Heere zegt, zou ik enigszins lust hebben aan de dood van de goddeloze? Van de goddeloze? Jazeker, zou ik lust hebben? Zou ik zijn dood wensen? Nee, zegt de Heere, dit wens ik, dat hij zich bekeert en leeft, in wiens leven een wending komt. De Heere zegt, dan zal ik je rekenen, dan zal ik je doen naar het laatst van je dagen. Wie zich bekeert, die zal leven. Geliefde gemeente, vindt u dat geen aangrijpend woord? Vindt u dat niet een woord waarvan u zegt, ach, ach, ik zie op de zonden van mijn leven. En u moet zeggen, ach heren, als het toch eens waar was, dat u de weegschaal zou hanteren. Er zijn zoveel jaren in mijn leven waarin ik verkeerd gegaan ben. Misschien wel 47, misschien wel 53, misschien wel 82 jaren. En je moet zeggen, heren, als u doet naar al die ongerechtigheden, naar al die jaren, als u de weegschaal zou hanteren, dan zou het niet meer kunnen. Maar nou zegt de heren, weet je wel wie ik ben? Maar ik ben een God die je dood niet wenst. Ik ben er niet op uit dat de goddeloze sterft, maar ik ben daarop uit dat de goddeloze zich bekeert en leeft. En dan vers 24, want ook hier staat het in contrast, ziet u, steeds in contrasten. Want het geldt ook net andersom. Want dan treffen we iemand anders aan, een rechtvaardige. Nou, het ziet er keurig uit in zijn leven. Hij geeft zijn geld niet op woeker. En als hij een pand ontvangen heeft, dan geeft hij het keurig op tijd terug. En voor de afgoden buigt hij zich niet. En al die goddeloze dingen, die doet hij niet. En misschien had hij wel een goddeloze vader, maar dat spoor gaat hij niet. Een rechtvaardige, iemand die als de rijke jongeling zegt, heel mijn leven heb ik in de dienst van de Heere besteed. Maar dan gebeurt er wat in het leven van die rechtvaardige. Hij keert zich af van zijn ongerechtigheid. Er komt een verandering ten kwade. En hoe zal de Heere nu oordelen? Nou gemeente, ook in het leven van deze mens, niet met de weegschaal. De Heere zegt, al zijn gerechtigheden die hij gedaan heeft, die zullen niet gedacht worden in zijn overtreding, waarmee hij overtreden heeft, in die zal hij sterven. En ik zal hem doen zoals de wending van zijn leven geweest is. Gemeente, met eerbied gezegd, de Heer is geen boekhouder. Dat denken we wel eens. Nou ja, we doen allerlei boze dingen, maar daar stellen we toch wat anders tegenover. Debet, credit, nou bij elkaar lijkt het nog wat. En als de balans dan maar goed uitkomt, gemeente, de Heer is geen boekhouder. Maar de Heer is een God, die doet naar recht en gerechtigheid. Weet u waar het om gaat? En daar spitst dit Ezechiël 18 zich op toe. En die dingen die de Heere doet prediken. En die hij herhaalt en herhaalt. En de Heere zegt het klip en klaar in vers 30. Daarom, en dat is de conclusie. Daarom zal ik u richten, o huis van Israël. Een ieder naar zijn wegen. En houdt u dat vast. Een ieder naar zijn wegen, spreekt de Heere. Daar zal ik u naar richten. Maar dan een wonder. Dat is niet alleen een constatering. De Heere houdt het daar niet bij. Maar de Heere zegt, ik zal u richten naar uw wegen. Maar juist daarom, keert weder en bekeert u van al uw overtredingen. Zo zal de ongerechtigheid u niet tot aanstoot worden. De Heere zegt, al is er dan zoveel ongerechtigheid in je leven. Al is er dan zoveel van je moet zeggen, Heer, ik moet mezelf aanklagen. En als ik daarop zie, dan is er geen enkele mogelijkheid dat ik bij u kan bestaan, Heer. Maar de Heer zegt, als er nou bekering komt in je leven, als er nou een wending is in je leven, wel, dan zal de ongerechtigheid je niet tot aanstoot zijn. Dan zullen je zonden je niet beletten om toch de zaligheid te ontvangen. En daarom, gemeente, de spits van Ezechiël 18, keert weder, bekeert u toch. En dit stelt de Heere gemeente ons voor ogen. De Heere zegt, er is zaligheid voorhanden. Er is bij mij redding. Er is bij mij behoud. Ik wens je dood niet. Maar ik zoek je leven. Maar dan wijst de Heere gemeente ook de weg aan. Ezechiël, hij moest het tot de ballingen in Babel zeggen. En het is een woord geweest dat doorgeklonken heeft tot in de straten van Jeruzalem. En tot in de huizen van de steden van Juda. Dit is de toespitsing. Bekering. We vinden het op heel veel plaatsen in dit hoofdstuk. Vers 23, het slot. Als hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij leven. Vers 30, het slot. Keert weder en bekeert u van al uw overtredingen, zo zal de ongerechtigheid u niet tot een aanstoot zijn. En vers 32, het slot. Daarom bekeert u en leeft. Geliefde gemeente, vindt u dat nou geen voorrecht? Dat de Heere hier door de dienst van Ezechiël niet alleen de kwaal aanwijst. En dat hij dat spreekwoord van Jeruzalem en van Juda afwijst niet alleen. Maar dat de Heere ook over genezing spreekt. Dat de Heere niet alleen ellende aanwijst. Maar ook verlossing predikt. De prediking van bekering. Van de noodzaak van bekering. Maar ook van de weg van bekering. En dat is het evangelie. Dat is, geliefden, vanmorgen het evangelie. Nou, dat was het eerste. Levensnoodzakelijk, die bekering. Want als het uitblijft, dan worden we geoordeeld naar onze ongerechtigheid. En dan de tweede. Jawel, want de Heere gaat die bekering prediken in de vorm van een scherpe eis. Keert weder. Bekeert u van uw ongerechtigheden. Zo luidt dus de eis. De ernstige vermaning die de Heere laat prediken, onder woorden laat brengen door Ezechiël. Maar dan moeten we daar natuurlijk wel een ogenblik bij stilstaan en wat nader op ingaan. Want bekering, nou dat woord dat kennen we. Als ik in gesprek ben met de jongens en meisjes op de catechisatie en we proberen zo met elkaar te spreken wat van hart tot hart en over de dingen die nodig zijn in je leven. Wel, dan klinkt al gauw het antwoord, ja, bekering is nodig. Jawel, jawel. Maar wat betekent dat dan? Wat houdt dat concreet in? Wat is dat dan, bekering? Gemeente, we kunnen erover spreken en we kunnen het erover eens zijn. En we kunnen tot nu toe ons hoofd schudden. We kunnen knikken van jawel, jawel, dat is nodig, bekering. Maar wat is dat dan? Wel, ik legde er al even accent op. De Heere wijst op de weg van de mens. Hoe is je weg? En de Heere zegt hier in dit hoofdstuk. Volk van Juda, jullie weg is niet goed. Je gaat de verkeerde kant op. Je bent niet op mij gericht, maar je leeft met je rug naar mij toe. Je bent niet gericht op, nou laten we het dan maar eens noemen. Je bent niet gericht op mijn eer. En je leeft niet in mijn dienst. En je houdt geen rekening met mijn wet. En de eer van mijn naam? Weegt dat in je leven of niet? Ach, zegt de Heere, ik zie het wel. Je buigt je voor de afgoden. Je dient de boze, mijn grote tegenstander. Wat is dat nou, gemeente? Waar is nu bekering van nodig? Wel, dan gaat het niet alleen over de buitenkant. Oh, natuurlijk, daar gaat het ook over. Maar het gaat over datgene wat er in ons hart leeft. De Heere zegt, uw weg, o Israël, is een weg van goddeloosheid. U buigt u voor andere goden, Heer, en dat betekent de overtreding van het eerste gebod. Gemeente, wie zijn onze goden? Wie maken de dienst uit in ons leven? Is dat de Heere of zijn dat de dingen die we onszelf voor ogen houden? Overtreding van het eerste gebod. De Heere zegt vervolgens, uw weg is een weg van eigenwillige godsdienst. Wel, oh ja, als je dan nog zegt dat je de Heere dient, maar dan maak je zelf wel uit hoe. Dan denk je dat je kunt volstaan met zondags in de kerk te zitten en een ogenblik aandachtig te luisteren of misschien wat minder aandachtig te luisteren. Dan denk je nou, ja, dan doen we toch aan godsdienst, dan mag je jezelf toch een christen noemen. De Heere zegt, ja, dat denk je. Maar dat is niet het beeld dat ik van mezelf geef, dat ik daarmee tevreden zou zijn. Ik zoek oprechtheid in het binnenste. Maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Zo niet. Overtreding van het tweede gebod. De Heere zegt, uw weg is een weg waarin mijn naam geen waarde heeft. Is er echt eerbied voor mij en voor mijn geboden in uw leven? Is daar het besef dat ik een heilig God ben en dat dat mijn naam is? Houdt u er rekening mee, houden jullie er rekening mee dat de Heere heilig is. Zijn naam heilig, groot en goed. Zo niet de overtreding van het derde gebod. Nou en dan het vierde gebod en zo zou ik nog verder kunnen gaan tot het tiende gebod toe. Geliefde gemeente, zijn wij vijanden van de zonde geworden. En dan weet u het wel in uw eigen leven, wat telkens weer zich opdringt en in welke valkuil je telkens misschien weer valt. En al die dingen die je buiten de Heere vandaan houden. Overtreders van Gods gebod. Zo is het met de mens die zijn eigen wegen gaat. De een zegt, ach dat gebod van God, ik probeer het wel, maar het lukt me niet en verder leef ik maar, ik zie maar. En een ander houdt zich op de been met de gedachte, ja dat moet me gegeven worden. Maar van verontrusting, van ware verontrusting, is niks. Of is weinig te merken. En zo treft de Heere ons vanmorgen aan, gemeente. En dan komt de Heere met zijn roep tot bekering. Niet zomaar vrijblijvend. Maar zijn eis. Zijn dringende eis. Zijn vermaning. De Heere zegt het. Bekeert u, keer weder tot mij. Dat zegt de Heere. Bekering. U zegt, maar wat is het dan? Wat houdt het dan in? In welke weg moet ik me dan begeven om in de weg van de Heere te gaan? Nou geliefde, laten we eerst eens letten op de heel concrete verwoording van de profeet. Hij zegt aan het begin van onze tekst in vers 31, werp van u weg al uw overtredingen. Nou, dat is niet gering. Werp van u weg. Dat is niet een beetje zachtaardig met jezelf omgaan. Een beetje jezelf ontzien. En jezelf wat in stand houden. En dan toch proberen nog een klein beetje wat af te schaven. En enigszins in de vorm te komen waarvan je denkt, nou dan zo zal het wel lukken. De Heere zegt, werp van u af. Resoluut. Doe het uit uw leven weg. Werp van u weg al uw ongerechtigheid. En wat het is? Dat wat me van de Heere vandaan houdt. De besteding van mijn tijd, waarvan ik weet, dat brengt me niet nader tot de Heere. De besteding van mijn energie voor allerhande zaken. En je beseft het wel. Ach, het is op zichzelf misschien niet verkeerd, maar u weet het wel. De Heere zegt, werp het weg. Doe het van u. Richt je leven toch anders in. Zoek toch de Heere en leef. De Heere zegt op een andere plaats in Ezechiël 33. En dan klinken er woorden die rechtstreeks herinneren aan de woorden van Ezechiël 18. De Heere zegt, bekeert u van uw boze wegen. En die wegen die lijken ons zo goed. En we zeggen, ach maar dat kan toch wel. De Heere zegt, en ik vind het boze wegen, want ze brengen uw leven niet naar mij. Bekeert u toch, bekeert u van uw boze wegen. Dat is de eerste. En weet u wat daarbij hoort? Ja, dat gaat er zelfs al aan vooraf. Dan ga je inzien dat je wegen verkeerd zijn. Dan kom je tot het inzicht dat je leven een restauratie, een reformatie nodig heeft.
dat al die wegen van mij, mij van de Heere vandaan leiden. En plotseling ga ik het zien, dan gaat er een licht over mijn leven op. En ik zie het plotseling. Ik dacht dat het een prachtig gebouw was, dat mijn leven een paleis was. Maar ik zie nu een ogenblik door de ogen waarmee de Heere mijn leven ziet. En dan zie ik, het is een ruïne en meer niet. En weet u wat er dan ook tot die bekering hoort? Dan krijg ik er berouw over. Dan ga ik me schamen voor de Heere. Dan sla ik me op de borst zoals die tollenaar in de gelijkenis van de Heere Jezus. En dan ga ik me voor de Heere vernederen met een gebroken hart en een verslagen geest. En wat er ook tot bekering hoort, dat is de vraag: maar Heere, zal het nog goed komen? En hoe zal het dan goed komen? Zoals de verloren zoon op de puinhopen van zijn leven het zei: Vader. En zijn vader was in geen velden of wegen te bezien, maar hij moest het wel zeggen. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet waardig uw zoon genaamd te worden. Hij gaat het inzien hoe het ervoor staat. Dan gaat hij roepen en smeken. En bij bekering behoort ook, jawel, dat ik ga roepen om hem, van wie ik weet dat hij de enige is die mij redden kan. Wiens naam de enige is waardoor ik moet zalig worden. De naam van de Heere Jezus Christus. Want hij heeft het gezegd. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En zo'n verlorene ben ik. En dan is het mijn angstige vraag. Zal hij mij nog zalig willen maken? Zal hij mij willen ontvangen? O, dat zou een wonder zijn. En bij bekering hoort dan ook dit. Wel, dan leer ik aan hem genoeg te hebben. Dan is er maar één op wie mijn hart gericht is. Dan is er maar één tot wie mijn gebed zich richt. Dan is er maar één die ik moet leren kennen tot zaligheid. En dan hoort daarbij, maar daar begon ik al mee, dat ik mijn leven ga richten in zijn spoor. En dat het mijn gebed is: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Geliefde gemeente, dat is wat de profeet zegt. Maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Kan ik dat dan? Dat is niet de vraag waar ik bij stilsta. Kan ik dat dan? In ieder geval niet ter verontschuldiging. Want dan kom ik weer op het spoor van die mensen in Jeruzalem. Die wezen naar de vaderen. De Heere zegt: en geliefden, het is een scherpe eis. Alsof ik het kan. En de Heere appelleert op onze verantwoordelijkheid. De Heere zegt: werp ze weg, die overtredingen. En maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Voelt u, ja, voelt u de drang die erachter zit? Sterker kan het niet gezegd worden. Maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Zoek mij toch en leef. En zo maand de Heere tot bekering. De gemeente niet alleen toen, maar nog. We zitten weer in de kerk vanmorgen. En we gaan straks weer, als de Heer het ons geeft, weg. En we hebben het weer gehoord. En het was een preek waarvan misschien zeggen we nou. Maar gemeente, vandaag sta ik voor u. En ik sta voor u als de dienaar van het woord van God, uw eigen dienaar nog. Ik sta vanmorgen voor u, die in die lijn de woorden van de Heer vertolken moet en mag. In die lijn zoals in de schriften is aangegeven. Zoals de Heere zijn woord aan Ezechiël gegeven heeft. En Ezechiël deze woorden op schrift heeft moeten stellen. En zoals het door de voorzienigheid van God toch zo gegaan is. Dat deze woorden tot de schrift gingen behoren. Tot datgene waarvan de apostel Petrus zegt: we hebben het profetische woord. Dat zeer vast is. En we doen wel wanneer we daarop acht geven als op een licht. Schijnt het in een duistere plaats. En in die lijn sta ik vanmorgen voor u. En ik zeg u: maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Geef uw geliefde gemeente. En ik zeg het u vanmorgen, nu ik het u nog zeggen kan. Geef u toch gewonnen aan die God die u niet over heeft voor het verderf. Leg toch de wapens neer. Die wapens die u richt op, jawel, van nature, op de Heere en op zijn dienst. Om het maar op afstand te houden. Maar weet u, het geduld van de Heere raakt ten einde. Dat was de prediking van Ezechiël en waarom zou ik het minder scherp zeggen. Het geduld van de Heere raakt ten einde. En hij zegt, zo u zich niet bekeert, dan zult u sterven in uw ongerechtigheid. En daarom, daarom met een heilige ernst. Daarom met het gewicht van de eeuwigheid. Bekeert u toch, want waarom zoudt ge sterven? En dan het derde. Want niet alleen wordt ons vanmorgen de levensnoodzaak van bekering gepredikt. En niet alleen de scherpe vermaning tot bekering. Maar dan geeft de Heere zichzelf nog te kennen. Nog in een andere toon. Met een nog andere spits. In het bewogen pleidooi tot bekering. Als de Heere zijn barmhartigheid en zijn ontferming een ogenblik stem geeft. Gemeente, laat ik u een woord voorlezen dat niet ver hier vandaan, enkele honderden jaren geleden, ook geklonken heeft. Uit de mond van Theodorus van der Groe, op de plaats waar wij nu onze doden begraven, in Oud-Kralingen. Daar hebben deze woorden geklonken. Maar zie nu eens, zo zei van der Groe, maar zie nu eens, gemeente van Kralingen, hoe onbegrijpelijk barmhartig en genadig de Heere is ten opzichte van dit boze en zondige volk. Het volk dat hem zo getergd en verworpen had. Want wat doet de Heere hier, zegt van der Groe, hij biedt hun zijn genade aan. En weet u, zegt van der Groe, dat doet de Heere nog. Nog steeds biedt hij zijn ontferming aan. Nog doet hij allerlei welmenende pogingen tot uw tijdelijk en eeuwig behoud. Hij vermaant u met alle ernst dat u zich toch bekeert als u het nog nooit deed. En dat u voortgaat met u te bekeren als het u door genade al gegeven is. Dat u zich zou bekeren van uw boze wegen. Dan zal hij u genadig zijn. Hij zegt het, zo zei van der Groe. En ik zeg het vanmorgen ook. Hij zegt het vanmorgen tot u. Door deze woorden van Ezechiël. Bekeert u toch. Keer weder tot de Heere. En maak u een nieuw hart. En een nieuwe geest. Gemeente, zo worstelde de Heere. Om het behoud van Israël. Had het volk het daarnaar gemaakt? Nee, het volk had het daar niet naar gemaakt. Het volk had zich afgekeerd van de Heere en zich toegewend naar andere afgoden. Maar in plaats van dat de Heere zegt, nou ga dan maar en zoek dan maar je eigen weg. Dan laat de Heere zijn hart zien. En hij zegt, maar waarom dan toch? Waarom dan toch zoudt u sterven, o huis van Israël? Waarom zou u moedwillig de weg van het verderf gaan? Waarom zou u kiezen voor de weg van de rampzaligheid? Waarom zou u niet de weg gaan? Die weg die al zoveel geeft in de gemeenschap die ik schenk. In datgene wat ik als zaligheid in uw hart wil leggen. Waarin al zoveel zoetheid en heerlijkheid en vrede en vreugde ligt. Waarom zou u zo handelen? Waarom zou u het leven en de zegen verwerpen? Waarom zou u de vloek en het verderf moedwillig kiezen? Gemeente, de Heere laat het ons vanmorgen weten. Met die vraag, waarom? Kunt u er Kun jij er een redelijk antwoord op geven? Waarom? Waarom eigenlijk? Waarom? Waarom ga je je eigen weg? En zoek je de weg van de Heere niet? De Heere zegt, maar ik wens het niet. Ik zoek het niet. Ik wil het niet. Ik wil niet dat je verloren gaat. Wie kiest overdwaasde voor het leven de dood? En dan? Dan gaat de Heere nog verder. De Heere had het al betuigd in vers 23. Maar de Heere gaat het nog een keer zeggen in onze tekst in vers 32. Dan laat de Heere zijn bewogenheid, zijn hartelijke ontferming zien. Want ik heb geen lust aan de dood van de stervende, spreekt de Heere. Daarom bekeert u en leeft. In vers 23 had de Heere nog genoemd. Ik heb geen lust aan de dood van de goddeloze. Dat is diegene die zich helemaal keert tegen de Heere. En wiens levenselement ligt in de dingen buiten de Heere en zonder de Heere en tegen de Heere. Die goddeloze die zelf de dood over zich heen gehaald heeft. Maar nu zegt de Heere het nog ernstiger. Nu zegt hij, als u nu ten gevolge van uw goddeloosheid al bezig bent te sterven. In dat leven dat zich van mij afwendt. Weg van het leven en naar de dood toe. U bent er al bijna. U wankelt ten dode. Dan zegt de Heere het nog. Ik heb geen lust in de dood van de stervende. De Heere, als het ware geliefden, hij kan het niet verdragen. De gedachte dat zijn volk, dat zoveel keren zijn woord ontvangen heeft, nochtans verder gaat. De Heere zegt, ik heb er geen lust in. Ik heb er geen behagen in. Dit is mijn geopenbaarde wil. Dat ik uw leven wil en niet uw dood. En daarom bekeert u toch. Bekeert u toch. Geliefde gemeente. De deur van Gods genade staat vandaag nog open. Maar als u zich onder de prediking van het woord van God verhardt en ook dit woord bij uw hart vandaan houdt, dan zeg ik u, en dan moet ik het u aanzeggen, dan wordt vanmorgen de sleutel van het koninkrijk der hemelen bediend en dan gaat vanmorgen de deur dicht. En ik kan u niet garanderen dat die deur dan nog een keer zal openstaan. Dan gaat vanmorgen de deur dicht. Want dan zondigt u niet alleen tegen de wet van de Heilige God, maar zelfs tegen de betuiging van zijn genade. De Heilige God die het zegt, zoals de Heere Jezus het ooit gezegd heeft, Jeruzalem. Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn. Ik heb u willen bijeen vergaderen. Ik heb het gewild. Maar gij hebt niet gewild. Ik heb geen lust aan uw dood. Maar u hebt lust aan uw dood. Ik heb behagen in uw leven. Maar u wilt het leven niet. Ik geef u nog een woord mee van Van der Groep. Alzo zegt de Heere, o geliefden, nu, vandaag, nu kunt u nog leven, nu kunt u nog de dood ontgaan. Als u maar wilt, oh dat is misschien gewaagd gezegd, maar vandaag zeggen we het zo. Als u maar wilt, de Heere zegt, aldus Van der Groe, ik bied u mijn genade. En de barmhartigheid nog aan. Indien u zich maar wilt bekeren van uw boze wegen, dan zult u zeker behouden worden. De Heere doet van zijn woord geen afstand. De Heere zegt het, ik geef je de hand. Ik geef je mijn woord. Ik zweer bij mijn eigen woord. Ik heb geen lust aan uw dood. Maar als u zich bekeert. Als u zich tot mij wendt. Als u tot mij gaat. Uw leven vol van goddeloosheid achter u laat. En zich tot mij wendt. Dan zult u het leven hebben. Want de Heere, hij stelt niet alleen de genade u voor. Maar hij wijst u ook de weg aan. De weg van de oprechte bekering. Van de ongeveinsde bekering. Van de hartelijke bekering. Gemeente, besef dat dit woord van morgen in de diepste ernst, in de allergrootste ernst tot u gezegd wordt. Zo was het een keer toen de Heere Jezus in Jeruzalem was. Er was in diezelfde week een groot ongeluk gebeurd. De toren van Siloam was ingestort. Kent u die geschiedenis? En misschien waren er wel bouwvakkers bezig aan die toren. Dan was die al wat bouwvallig. En ze probeerden hem te herstellen. En terwijl ze bezig waren, stort hij in. En 18 mensen komen om. Ouderen. Misschien ook wel jongeren. En dan zegt de Heere Jezus. Meent gij. Dat deze 18 schuldenaars waren. Meer dan de andere mensen die in Jeruzalem wonen. De Heere zegt, ik zeg u nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert. Zo zult ge allen desgelijks vergaan. En dat is het gewicht van vanmorgen. Nu het u aan het hart gelegd is. De levensnoodzaak van bekering. De scherpe vermaning tot bekering. En het bewogen appel. Het hartelijke pleidooi. Waarin de Heere het zegt. Maar ik wil het niet. Geliefde gemeente, mag ik eindigen. Zoals Mozes eindigde. Tot het volk van Israël. Voordat hij sterven ging. Ik neem u heden tot getuige. Zegt Mozes. Ik neem heden tot getuige. De hemel en de aarde. Ze zijn er getuigen van. Het leven en de dood heb ik u voorgesteld. De zegen en de vloek. Zo kies dan het leven. Opdat gij leeft en niet sterft. Amen. Psalm 106, de versen 3 en 4. Wij zoeken de Heere in ons dankgebed. Die zoveel wonderen had verricht. Heere, dat mogen we wel belijden. Aangaande u. Wat hebt u al niet wonderen gedaan. En zegeningen gegeven. En weldaden geschonken. En zoveel dingen aan ons gegeven, Heere, waarover we ons alleen maar verwonderen moeten. Dat u ons spaarde. En ons ook vanmorgen hier weer onder uw woord gaf. Zoveel wonderen. Als we terugzien op ons leven. Misschien wel uitredding uit nood. Genezing van ziekte. Herstel van een zware slag. Wat een dingen hebt u in ons leven niet gegeven. En dan toch. En dan toch, Heere. Ja, laat dan de belijdenis van deze psalm 106. Maar in oprechtheid onze belijdenis. Onze hartelijke belijdenis voor uw aangezicht zijn, wij hebben gezondigd. En onze vaderen hebben gezondigd. Ja, dan spreken we ook over de vaderen. Maar dan dalen we af tot het niveau van die vaderen. En dan zeggen we, Heere, het is geen wonder. Wij met onze vaderen. En we staan in de scheur en in de breuk van de afval en de afkerigheid van u. En Heere, zo moet het ook in het leven van uw kinderen nog beleden worden. Het is niet anders. We hebben God op het hoogst misdaan. En we zijn van zijn heilspoor afgegaan. O Heere, dan kunnen we alleen maar bidden om ontferming. En dan bidden we om de genade van de bekering, Heere. Want ook al zouden we dan van plan zijn. Misschien wel vanmorgen na het horen van deze ernstige preek. Dat het in ons leven toch anders moet worden. O Heere, schenk ons dan de genade van de bekering. Dan zal het er zijn, Heere. Want u die eist... U geeft ook. U die uw hart doet zien. O Heere, uit dat hart komt toch voort. Het welbehagen van u. Dat door de hand van Christus voortgang heeft. Door hem. En Heere, dan zal het er zijn. Wilt u het schenken. aan de jongens en de meisjes, aan de jongeren, aan de ouderen, aan iedereen van ons hier in de kerk en bij de kerktelefoon. Gedenk ons, Heere, als gemeente, in alle ernstige omstandigheden, wees met ons in uw gunst en verhoor ons in uw trouw en geef uw zegen op dit woord, om Christus wil. Amen. Wij zingen, gemeente, het slot, het laatste vers van dezezelfde psalm die we zongen. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.